Genesis 31, de versen 1 tot en met 18 is de schriftlezing.
Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban zeggende: Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was. En van hetgeen dat van onze vader was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet, dat was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En de Heere zeide tot Jacob: keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maatschap, en ik zal met u zijn. Toen zond Jacob heen en er riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde. En dan zeide tot haar: ik zie het aangezicht uws vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gij lieden weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft bedrieglijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 maal veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om aan mij kwaad te doen. Wanneer hij aldus zeide: de gespikkelden zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudde gespikkelden. En wanneer hij al zo zei: de gesprenkelden zullen uw loon zijn, zo lammerde al de kudde gesprenkeld. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom en ziet, de bokken die de kudde beklommen, waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlekkig. En de engel Gods zeide tot mij in de droom: Jacob. En ik zei: zie, hier ben ik. En hij zei: hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en agelvlekkig. Want ik heb gezien alles wat Laban nu doet. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op. Vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maatschap. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem: is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis van onze vader? Zijn we niet vreemden van hem geacht, want hij heeft ons verkocht en hij heeft ook steeds ons geld verteerd. Want al de rijkdom die God onze vader heeft ontrukt, die is van ons en onze zonen. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft. Toen maakte zich Jacob op en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op de kemels. En hij voerde al zijn vee weg en al zijn aven die hij verworven had. Het vee dat hij bezat, het welk hij in Paddan Aram verworven had, om te komen tot Isaac zijn vader naar het land Kanaan.
Tekst voor de prediking in deze morgendienst is uit het gelezen hoofdstuk Genesis 31... en daarvan het 13e vers, waar de engel Gods tegen Jacob zegt: ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Geliefde gemeente, soms wordt gezegd dat bij het ouder worden ga je leven van herinneringen. Daar is natuurlijk best iets van waar. Zeker als je leeftijd hoger en hoger wordt, ga je terugkijken in je leven naar de mooie bladzijden in je levensboek, naar de donkere bladzijden in je levensboek. En er zijn herinneringen die je koestert, waar je dankbaar voor bent. Er zijn herinneringen ook die het liefst snel zou begraven. Maar weet u wat nog wonderlijker is dan onze herinneringen bij het ouder worden? Dat God ons dingen in herinnering gaat brengen. Dat doet de Heere in het leven van zijn kinderen. Hij zegt bij wijze van spreken soms in de kerk heel nadrukkelijk: zeg, kijk jij eens terug. Hoe dat het was toen ik in je leven begon, toen je geestelijk verbroken werd, als een arme zondaar leerde vluchten tot het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. Hoe dat er ruimte kwam in je hart en in je leven. En hoe is het nu? Duisternis misschien? Aanvechting? Hoe komt het? Het kan ook zo anders zijn. Dat je herinnerd wordt door de Heere bij het lezen van de Bijbel, bij het zingen van een oude psalm die je dierbaar geworden is. En zegt, ja, toen was het er. En nu is de zaligheid mij nog nader, nog dichterbij dan toen ik eerst geloofde. Over zo'n herinnering gaat het in onze tekst. Als God in een droom aan Jacob verklaart, ik ben de God van Bethel. Dat is namelijk een herinnering. Allereerst een beschamende herinnering. In de tweede plaats een bemoedigende herinnering. En in de derde plaats een beschermende herinnering. Ik ben de God van Bethel. Beschamende herinnering, bemoedigende herinnering en beschermende herinnering. Jacob. We kennen al zijn naam en de kinderen, zelfs de kleinere kinderen, weten van de geschiedenissen van Jacob zoals ze in het boek Genesis verhaald worden. Het zijn geschiedenissen die altijd weer de aandacht trekken. En deze gedeelten uit de Bijbel zijn overbekend. Jacob was er een van een tweeling. Misschien zijn er ook tweelingen hier in de kerk vanmorgen. Waar zou je op willen lijken? Op Jacobs broer Esau? Of op Jacob? Ik hoop toch eigenlijk wel dat je op Jacob wilt lijken. Alhoewel, zowel Esau als Jacob hadden zo hun eigen zonde en hun eigen zondige neigingen. Maar we weten heel duidelijk dat ondanks alle zonden van Jacob, hij is opgezocht door de Heere zelf. Hoe ging dat? Nou, de geschiedenis is snel verteld. Jacob en Esau, ze woonden in de tenten van vader Isaac en moeder Rebecca. En helaas, er was een tegenstelling gegroeid tussen vader en moeder. Vooral in de manier waarop ze met hun kinderen omgingen. Dat is altijd slecht. Rebecca trok de ene voor, Jacob. En de oude Isaac was zo weg van zijn sterke, krachtige oudste zoon Esau. En de tijd was gekomen dat Esau afscheid wilde gaan nemen en de zegen, de eerstgeboortezegen, de grote zegen die hij geërfd had van Abraham zijn vader, zou overdragen aan zijn oudste zoon. Want ook al waren het tweelingen, Esau en Jacob, Esau was de oudste. Maar er was bij de geboorte al iets gebeurd wat heel wonderlijk was. Toen Esau geboren werd, had Jacob zijn hiel vastgehouden. Hielenlichter werd hij wel genoemd. Jaakov. Hij die de hiel ligt, hij die de bedrieger is. En dat tekende zijn leven, dat was zijn koningszonde. En Esau maakt zich gereed om voor zijn vader een wildbraad te gaan bereiden, waar hij graag van zal eten. En ondertussen smeedt Rebecca het plan dat Jacob Esau zal vervangen. De halfblinde of helemaal blinde Isaac zal dat toch niet merken. En ze bereidt een lammetje en de vacht van dat lammetje doet ze om de armen van Jacob, want Jacob is niet zo behaard als zijn broer. En Jacob komt met het braad bij zijn vader Isaac. En hij zegt, vader, geef mij uw zegen. Wie ben je, mijn zoon? God heeft je weg voorspoedig gemaakt. En Jacob, ook al weet hij dat hij ligt, Hij zegt, ja, vader. En dan toetst Isaac nog wel even. Ja, de stem is Jacob's stem. Maar hij voelt de harige handen. De handen zijn Esau's handen. En hij eet en hij zegent Jacob. Jacob ontvangt de eerstgeboortezegen. Ja, die had Esau in een eerder stadium aan Jacob verkocht. Voor een schotel linzenmoes. Maar toch was het diefstal. Oneerlijk. God heeft het gezegend, deze kromme weg. Maar het was niet de weg die recht was. Laat de vroomheid en de oprechtheid mij behoeden. Dat karakteriseerde dit moment in het leven van Jacob niet. Esau komt terug. En hij vindt uit wat er gebeurd is. Laaiend van woede dreigt hij Jacob te doden. En Jacob weet, dat maakt hij nog waar ook. En hij vlucht. En dan komt hij bij een plaats die Luz heet. En later Bethel genoemd wordt. En hij is doodmoe, alleen, ja, onderweg naar het noorden, naar Syrië, om schuilplaats te zoeken bij zijn oom, de broer van zijn moeder, bij Laban. En vermoeid en misschien ook eenzaam en moedeloos legt hij zijn hoofd neer en dan krijgt hij een droom. Zo openbaarde de Heere zich in die oudtestamentische tijden. Door dromen, door gezichten, soms door luid en letterlijk mensen aan te spreken. En Jacob ziet een ladder. Ja, dat moet u goed u inprenten. Dat is niet zomaar een ladder zoals een schilder die gebruikt. Een ladder of een trap, dat is een betere vertaling, denk ik. Het is een trap net zoals er bij iedere grotere woning met een plat dak aan de zijkant van het huis een trap gemaakt was. En als men dan op het dak de maaltijd gebruikte, wat in Israël vaak gebeurde, dan gingen de bedienden van beneden via de trap naar boven en ze kwamen weer terug als de maaltijd beëindigd was. Zoiets ziet Jacob. Alleen de bedienden die naar boven gaan en naar beneden gaan zijn geen mensen. Het zijn de engelen Gods. En naar algemene opvatting mogen we dat zo lezen, dat terwijl Jacob ligt te slapen, de engelen van God hem niet alleen beschermen, maar zijn stille gebeden, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont, zijn stille gebeden omhoog brengen naar het hemelhof. En de boodschap van God die Jacob gaat ontvangen, brengen ze naar beneden. Dat is een treffende gedachte, gemeente. Want zo werkt de Heere onzichtbaar, ook vandaag nog. Hij zal zijn engelen gebieden. Als een arme zondaar, als iemand die de Heere vreest, zijn hart uitstort voor de Heere, dan is het als het ware door engelenhanden dat die gebeden omhoog gedragen worden. En als het woord gezegend wordt, dat gebeurt door de werking van God zelf, door de werking van de Heilige Geest. Maar daar hebben engelen ook een plaats in. Precies weten we dat niet, maar ze zijn gedienstige geesten, lezen we in de brief aan de Hebreeën, die uitgezonden worden ter wille van degene die de zaligheid zullen beërven. Engelen omhoog, omlaag. En bovenaan die trap, op het dak van het hemelgewelf zou je misschien mogen zeggen, staat God zelf. En God gaat spreken. En de engelen brengen die boodschap als het ware bij Jacob. In zijn hart. En wat zegt God vanaf de hoogte van die trap? Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop ge ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. Zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Wat een belofte, niet? David, Jacob ontmoet God in zijn belovend spreken, in zijn belofte. Ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dan wordt na die droom Jacob wakker en hij ziet het wonderlijke gebeuren in deze kale streken van Luz en Bethel. God was hier. De Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En dan neemt hij een oliekruik, waarschijnlijk het weinige wat hij bij zich heeft. Tenminste, dat veronderstellen we niet. En hij zalft een steen. Dat is het teken in het oude Israël. Dat is een gedenksteen. Je komt die meer tegen in de Bijbel. Op een belangrijk moment in de geschiedenis van Israël zalft Samuel een steen en noemt die naam Eben-Haezer. Wel, zo is ook hier een steen die gezalfd wordt als een zichtbaar teken. God was aan deze plaats. Bet-El, huis van God. En dan doet Jacob een gelofte. God deed een belofte. Ik zal met u zijn. En wat zegt Jacob als antwoord in die gelofte? Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben, brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Heere, u bent mijn God en ik beloof u te zullen dienen. Wat een bemoediging voor deze vluchteling, deze asielzoeker, Jacob. Wat een plechtige en indrukwekkende gelofte van zijn kant. En zo gaat hij op reis. En hij komt bij Laban, en die hele geschiedenis gaan we niet ophalen. Ze is overbekend. En hij ontvangt een plaats in de tentenkamp van Laban. Hij trouwt met twee dochters van Laban, met Lea en Rachel. En als hij gediend heeft voor die dochters die een bruidsschat vroegen, gaat hij Laban helpen en krijgt hij ook een deel van de kudde als loon voor zijn werk. En de Heere zegent Jacob. Rijk. En hij zegent Laban terwille van Jacob. Maar er ontstaat wrevel in het tentenkamp van Laban. Ze kunnen het niet aanzien, die zonen van Laban, dat Jacob succesvoller is in zijn bedrijfsvoering dan zij dat zijn. Gemor. En dan komt de ontknoping, zou je kunnen zeggen. Jacob voelt zich ongemakkelijk om langer te blijven. Hij wil samen met zijn vrouwen en samen met de kudde die hij wettig verkregen heeft teruggaan naar het land van zijn vader Isaac. Want ja, daar moet hij naar terug. Dat had God gezegd bij Bethel. Ik zal u wederbrengen, terugbrengen naar het land van uw vaderen. En hij gaat op weg. Maar eerst verschijnt de Heere opnieuw aan hem. In een droom. En dat is een wonderlijke droom. Jacob had als kundige herder wel allerlei middelen geprobeerd om, als Laban zei, de gespikkelde lammeren zijn voor jou en de witte lammeren zijn voor mij. Had Jacob met wilgetakken en schillen geprobeerd de vruchtbaarheid van de kudde te beïnvloeden. Daar zat ook een stukje listigheid bij. Toch krijgt hij in de droom te horen dat God daarvoor gezorgd heeft. Hoe moet je dat nou zien? Jacob listig het een en ander bijdragen aan de groei van zijn bezit. En zeggen, God heeft het gezegd. Het is allebei waar. Jacob heeft dingen gedaan die je misschien zou moeten toeschrijven aan zijn oude natuur. Zijn Jacobs natuur. Maar God heeft het desondanks gezegend. Je zou het kunnen verduidelijken met een bekende oude onderscheiding. Persoonsgerechtigheid en zaaksgerechtigheid. Persoonsgerechtigheid betekent dat ik als persoon rechtvaardig ben. Nou, daar is de Bijbel volstrekt duidelijk over. Wij zijn als persoon, als mens, als Adamskind niet rechtvaardig. Wij hebben de rechtvaardigende genade van de Heere Jezus Christus nodig. Maar het kan wel zo zijn dat God ons in bepaalde zaken, waarin we misschien beschuldigd worden, misschien vals beschuldigd worden, dat u ons zegent. Zaaksgerechtigheid. En eigenlijk als ik de tekst lees, zie ik dat in de woorden die Jacob te horen krijgt in de droom. Ik heb dit voor u gedaan, ondanks alles wat er soms misschien aan minder zuivere motieven tussen zat. En is dat niet altijd zo, gemeente? Als God ons zegent, en er zijn er onder ons die rijk gezegend zijn in allerlei aspecten van hun leven, dan moeten we altijd zeggen, Heere, wie ben ik? Dat u ons zo gezegend hebt. Ik zit er altijd weer zelf tussen niet. En wat een genade dat God ook in gewone dingen van het zakenleven, dagelijks leven, niet met ons handelt naar onze motieven, maar zegent uit louter goedheid. Ik denk dat we zo dicht bij de kern van die boodschap in de droom komen. En dan voegt de Heere er die kostbare belofte aan toe, en daar gaat het over in de preek van vanmorgen met name. Ik ben die God van Bethel, waar gij een opgericht teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land van uw maatschap, in het land van uw vaderen. Ik ben de God van Bethel. De Heere komt van de hemel af als het ware, nu niet met een droomgezicht van een ladder of van een trap, maar spreekt onmiddellijk in de droom Jacob toe. Hij herinnert Jacob eraan dat hij dezelfde God is als toen in Bethel. En daar zit dan meteen dat woord herinnering in. We lezen dat Jacob, toen hij Bethel verlaten had, in de richting van de kudde van zijn oom, van Laban, gevlucht is, daar jarenlang gediend heeft om zijn twee vrouwen en ook om de kudde voor zichzelf te krijgen. Maar je leest niet van Gods ontmoetingen. Je leest niet van stille momenten dat Jacob heel nadrukkelijk het aangezicht van de Heere gezocht heeft. U zult zeggen, ja dominee, maar je kan toch, omdat de schrift daarover zwijgt, daar niet uit concluderen dat Jacob nooit gebeden heeft. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat hij is blijven bidden. Ik denk dat hij ook nog wel eens overdacht heeft wat er bij Bethel gebeurd was. Maar echte pleisterplaatsen, Gods ontmoetingen, je leest er niet van. Terwijl je bij bijvoorbeeld zijn grootvader Abraham herhaaldelijk leest. Toen bouwde Abraham een altaar en riep de naam des Heren aan. Het lijkt erop, En de hele geschiedenis geeft daar ook aanleiding toe om te zeggen, Jacob was in de verachtering terechtgekomen. Hij was zo bezig met zijn dagelijkse werk, met een bruidschat te verwerven voor Lea en voor Rachel, en de kudde te vermeerderen, dat ja, de Heere was geweken. En nu moet God zeggen, Jacob, denk eens terug. Denk eens terug aan Bethel, waar het begonnen is, dat het je koninklijk en priesterlijk en profetisch zegende. Hoe is het nu? Daar zit meteen de toepassing in, gemeente. Nee, God openbaart zich onder ons niet in dromen. Al kan een mens in zijn dromen wel eens met geestelijke dingen bezig zijn, hoor. Maar dromen zijn geen aparte kanalen van Gods openbaring. Wij hebben het profetische woord. Maar mag ik het u vragen? Misschien hebt u, nog jong, belijdenis afgelegd. En dat was niet zomaar een uiterlijke belijdenis. Dat was een hartelijke bede, o God, schraag op dit spoor mijn wankelende schreden. Of misschien was het een heel andere tekst. En bent u die tekst die de dominee u meegaf in de belijdenisdienst ook nooit vergeten? Het heeft betekenis gekregen voor uw innerlijke leven. Uw hart verbroken. Uw hart verenigd tot de vrezen van Gods naam. Maar hoe is het nu? Je komt nogal eens mensen tegen, en ik weet er zelf ook wel iets van. Dat je zegt, ja, het was vroeger anders. En dan bedoelt men met mijzelf. Toen leefde ik zo dicht bij de Heere. Toen zong het in mijn hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Maar het is allemaal zo verschraald. En verdonkerd. Het is al zo lang geleden dat de Heere persoonlijk zijn woord aan mijn hart heiligde. Dan moet u de vraag stellen die vanuit de schriften naar u en naar mij toekomt. Als dat zo is, wat is de reden? Hebben de beslommeringen van het leven u zo in een greep dat de Heere geweken is? Is er een bepaalde zonde, een boezemzonde die u aan de hand houdt, die de gemeenschap, de verborgen omgang met God verhindert? Of is het, ja dat kan ook, kijk maar naar het boekje op, onbegrepen wegen die God gaat in het leven van een van zijn kinderen. Hoe dan ook, God zegt vanmorgen aan het adres van Jacob uiteraard, maar ook in de prediking van zijn evangelie. Ik ben de God van Bethel. Ik verander niet. Mijn belofte blijft. En de kern van die belofte was, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Een belofte die minstens 8 keer met kleine varianten in de Bijbel voorkomt. De laatste keer in Hebreeën 13, het 5e vers. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. En als u dan terugkijkt en zeggen moet, ja, die tere band met de Heere van het begin, dat is nu zo verschrompeld en verdonkerd. Dan mag u op die belofte gaan pleiten. En dan mag u het zeggen, Heere, wat ik toen beloofd heb, heb ik van mijn kant niet gehouden. Alle tekorten. Maar keer weder, Heere, want u kunt toch niet van uw woord af. U wilt uw belofte toch vervullen. En zoals u Jacob vond in Bethel, lezen we in Hosea 12. Midden in zijn verwarring en in zijn eenzaamheid. Zoek mij ook op en gedenk aan mij. Ja, en dan zitten we eigenlijk al midden in onze tweede gedachte. Het is ook een bemoedigende herinnering. Beschamend, omdat Jacob een zondaar is, een zondaar blijft en in die tussentijd weinig persoonlijke gemeenschap met God heeft geoefend. Maar toch ook bemoedigend, want onze tekst zegt dat in Bethel God gekomen is en daar hebt ge mij een gelofte beloofd. Nu maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Dat bemoedigende zit in twee dingen. Allereerst in de belofte dat God met Jacob zal zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hoe kan de Heere dat beloven? En ook hier in deze tekst op die belofte die hij uitgesproken heeft terugkomen. Niet omdat er iets te vinden zou zijn in Jacob. Jacob was een zondaar, een hielenlichter. Maar omdat er één geweest is, de grote zoon van Jacob, de zoon van Abraham, Isaac, Jacob, de zoon van David, de zoon van God, die de nacht van de Godverlatenheid ingegaan is. En dan zegt ons oude avondmaalsformulier het zo wonderschoon. Hij van God verlaten. De klacht van Psalm 22, de schreeuw op Golgotha. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Gemeente, weet u wat het beste Bijbelse middel is? Om als je weggezworven bent bij de Heere vandaan, gelijk een schaap gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Weet u wat het beste middel is om weer terug te keren tot de Heere? U zegt de weg van het gebed. Ja, maar dan wel heel speciaal het gebed om de genade van de Heere Jezus Christus. Denk aan mij toch in genade. En vervul uw belofte opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want dat is het wonderlijke van die belofte van God, van die bemoedigende belofte van God. Dat God niet moe wordt om die beloften voortdurend te herhalen. Hij wordt niet moe om het telkens weer te zeggen. Ik begeef u niet en ik verlaat u niet. En tegelijkertijd, dat is de andere kant van die bemoedigende belofte. Jacob krijgt de opdracht om terug te keren. Zoals dat ook in Bethel aan de orde geweest was. Terugkeren naar de tent. Terugkeren naar het land van uw maagschap. God zegt in die woorden, hier is jouw vaderland niet. Dit land in Syrië bij Laban heb ik je niet als erfenis toegezegd. Het land van je erfenis is het land Kanaan, wat ik Abraham, Isaac en ook jou Jacob gezworen heb. Maak u op, ga terug, ga terug, ga terug. Ja, ga terug. Er zijn wel veel jaren verstreken. En Jacob is een vermogend man geworden dankzij de zegen van God. Hij heeft ook een grote familie gekregen. God heeft hem rijk gezegend, maar teruggaan, we weten uit het vervolg van de geschiedenis, dat Jacob bij de gedachte aan zijn terugkeer ook bevreesd geweest is. Hoe zal ik het tentenkamp van Isaac, mijn vader, en van Rebecca, mijn moeder, aantreffen? En vooral, hoe zal het zijn met mijn oudste broer die mijn ondergang gezworen heeft, Esau? Zouden ze nog leven? Ja, hij mag ervan uitgaan, gezien hun leeftijd, dat Esau wellicht nog zou leven. En hij krijgt daar later ook berichten over dat Esau met een legertje in zijn richting komt. Nee, Rebecca, zij leeft niet meer. Zij is gestorven. Maar de oude blinde Isaac leeft nog wel. terugkeren. Een lange reis, een gevaarlijke reis. Een reis door gebieden waar heidenen wonen of halve heidenen wonen. Waar geen recht en wet heerst. En een grote kudde schapen zou makkelijk de prooi kunnen worden van rovers of van terroristische organisaties, want die waren er in die tijd ook al. Maar het ergste was, de steen op Jacobs hart is Esau. Wat zal hij doen? Zal hij inderdaad zijn woord houden dat hij mij ter dood zal brengen? Zal zijn haat het laatste woord zijn? Of laten we nog één keer naar onze tekst kijken. Dan zien we, ik ben de God van Bethel, waar gij een belofte gedaan hebt en dat bezegeld hebt met een opgericht teken. Maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. God doet ondanks Jacobs afzwervingen en doolpaden zijn belofte gestand. Het is en het zal zijn het land waar uw maagschap, uw familie, uw nakomelingen, uw kinderen en kleinkinderen zullen wonen. En dat houdt in dat God met Jacob meegaat, dat hij hem ook beschermt. Hoe, dat weet Jacob niet. Maar hij zal door engelen en door goddelijke bewaring beschermd worden onderweg. En hij zal in het beloofde land komen en hij zal het beërven. Wat een wonderlijk iets dat Jacob hier impliciet in die belofte hoort. Ik ga met u mee en ik ben een vurige muur rondom u. Ik bescherm u. Zo is de Heere, gemeente. Hij is de God die zijn volk, die zijn kinderen beschermt en bewaart. We hebben in de afgelopen jaren, vooral in de coronatijd, nogal eens gelezen of misschien wel preken gehoord over Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Eigenlijk is dat een Bijbels pestlied, zo heeft Zwingli al gezegd. Een bescherming tegen ziekte, epidemieën, een bescherming tegen alle mogelijke gevaren. En misschien zit u vanmorgen zo in de kerk, dat uw levensomstandigheden zo zijn door ziekte, door innerlijke pijn, door eenzaamheid. Heere, bewaar me. Bewaar me voor gevaren. Bewaar me voor de zonde, dat vooral. Bewaar me voor wegdwalen. Bewaar me voor bekende gevaren. Bewaar me voor onbekende gevaren. En dat wil de Heere doen. Hij zal zijn engelen gebieden, zeggen we in Psalm 91, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor hun behoudenis strijden. Waarom doet de Heere dat? Omdat hij zijn volk zo lief heeft, dat hij hen voor de dood, de ondergang, de gevaren niet over heeft. En dan denk ik aan de toepassing die de Bijbel zelf geeft aan de geschiedenis die in Bethel heeft plaatsgevonden. Ik lees in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, en u mag dat straks thuis samen wel lezen of alleen voor uzelf, van de roeping van verschillende discipelen. En een discipel die daar geroepen wordt is Filippus. Filippus die afkomstig was uit Cana in Galilea. En Filippus die heeft een vriend en die vriend heet Nathanael. En dan gaat Filippus, als hij de Heer Jezus gevonden heeft, opgetogen naar Nathanael toe. En hij zegt, wij hebben hem gevonden die wij verwacht hebben. De Messias, de Christus, Jezus van Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zegt Nathanael. Hij wist het. Als vrome Jood, het woord Nazareth en de naam van Nazareth komt in heel het Oude Testament niet voor. Onmogelijk. En toch, Filippus zegt, kom. Kom en zie, kijk voor jezelf, zou je bijna zeggen. En Filippus brengt hem bij de Heere Jezus. Waarlijk, een Israëliet. Een zoon van Jacob. In wie geen bedrog is. Een echte Israëliet. Een Godvrezende Israëliet. Een Godvrezende zoon van Jacob. Heere, hoe kende u mij? Eer Filippus u riep, zag ik u in de stilte onder de vijgenboom. Een plaats waar je je terugtrok, waar je kon mediteren, waar je kon bidden. God, Jezus Christus, kende Nathanael. En dan staat er dat wonderlijke woord achter die geschiedenis aan. Van nu af aan, Nathanael, zult gij de engelen zien nederdalen en omhoog gaan op de Zoon des Mensen. In het Oude Testament is het Jacob die daar ligt te slapen. Engelen gaan, engelen komen. Nu is het de Zoon des Mensen. Dat is een geheimnisvol gebeuren, zeggen verschillende uitleggers. Wat betekent het? Alleen maar dit. Hoe kan Jacob nu beschermd worden? Hoe kan Jacob nu veilig terugkeren naar het land dat God hem heeft toegewezen? Omdat de engelen van God opstijgen naar de hemel en neerdalen op de aarde, op de Zoon des Mensen. Dat betekent in elk geval dit. Dat Nathanael mag weten, deze is het. De ware zoon van Abraham. De ware zoon van Jacob. De ware zoon van David. De ware zoon des mensen. Deze is het die Israël behouden zal en redden zal van al hun zonden en van al hun schuld. Deze is het. Die onderweg beschermt en bewaart. Deze is de Messias. En daar mag ik u tenslotte vandaag vanuit onze tekst en vanuit het hele breedte van de openbaring van de levende God op wijzen. Kent u hem? Kijk, het is een zegen als je de Heer hebt mogen ontmoeten in zijn woord. Calvijn zou zeggen in het gewaad van zijn woord. Dat je de belofte van de Heere nodig gekregen hebt en er door het geloof op leerde bouwen. Maar de grootste zegen is als je in het woord van de levende God hem mag ontmoeten. Die zijn handen uitbreidt tot een wederstrevig en ongehoorzaam volk met een bedriegelijk hart als ze naar zichzelf zien. En die het zegt, zie hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om u te redden van het verderf. Ik ben gekomen om u zalig te maken van al uw zonden. Ik ben gekomen om u te beschermen en te bewaren. Ik wil uw alles zijn. Wat een genade. Als je daar iets van mag zien, al is het misschien door de mistnevels heen. Wat een genade. Als je als het ware aan de hand van die grote zaligmaker Jezus Christus geleid mag worden. Kent u hem? Ken jij hem? Heb je in al je armoede, schuld en verlorenheid voor hem leren buigen? Moet je het zeggen, heren, vroeger was ik veel meer betrokken bij de Bijbel en deed de preek me veel meer, maar nu het is allemaal weg. zoek deze zaligmaker. Want als je deze zoon des mensen niet persoonlijk in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof leert kennen, dan kom je om. Voor eeuwig. Dan staat er in de Bijbel dat de Heere voor goddelozen en voor wederstrevigen een toornend God is. En dat is realiteit. Vandaag vaak ontkend, ik weet het. Of verzacht. Maar de Bijbel spreekt daar helder over. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchte macht der machten? En daarom zeg ik, als je nog in de banden van de dood en van de toorn verstrengeld ligt, vlucht naar deze Jezus die gekomen is om het verlorene te zoeken. Hij zocht, zegt Hosea, Jacob in Bethel, daar waar hij lag, in zijn armoede, in zijn eenzaamheid, in zijn onzekerheid. Hij zoekt zondaren, daar waar u zit, met al uw vragen, met al uw schuld. En hij wil het u laten weten, dat bij hem ontferming en genade is, en hulp, en kracht, en bescherming. En dat zingen we dan ook. Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om hulp begeeft. Die in het hoogst en hachelijkst lot vestigt op de Heere zijn God. Amen.